hoe praat je over je moeder? Hoe praat je over je moeder? Niet iedereen heeft een even goede relatie met zijn of haar moeder. Maar gelukkig is het heel vaak wel zo. Als kind houd je veel van je moeder. Toch, jongens en meisjes? Als je eens nagaat wat je moeder voor je betekent, dan zie je hoe belangrijk de rol van je moeder is voor jezelf, voor je leven. Zonder moeder was je hier niet eens. Zouden wij geen van allen hier wezen vanmiddag. Je moeder heeft je ter wereld gebracht. Je moeder heeft, als ze dat kon, heel veel tere liefde en zorg aan je besteed. Je moeder heeft je gevoed, zodat je kon groeien. De verhouding moet al grondig bedorven wezen, maar anders, voor je moeder ga je door het vuur. Hoe praat je over je moeder? De gemeente, die vraag kan je ook stellen bij zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. Want het gaat vanmiddag over de kerk. Hoe praat je over de kerk? Nou, dat kan op heel verschillende manieren. Dat hangt er maar net vanaf welke relatie je hebt met de kerk. Je kan heel afstandelijk praten over de kerk. Er zijn mensen die zeggen, nou die kerk, nou ze doen maar. Ik geloof, maar met de kerk heb ik niet zoveel. Een mens kan teleurgesteld wezen in de kerk. Je kan je geregeld ergeren aan allerlei kleinmenselijk gedoe. Aan oneenigheid over dingen die je zelf absoluut niet belangrijk vindt. Je kan praten over de kerk aan de hand van handboekjes, jaarboekjes. Dan gaat het over cijfers, over ledentallen, over financiën. Je kan praten over de kerk aan de hand van het laatste artikel in de krant of op een website. Je kan somber praten over de kerk in Nederland en in heel West-Europa. Het woord kerk roept dat niet het beeld op van iets dat grotendeels verdwenen is uit de samenleving? Wat hoor je over de kerk nog in het nieuws, in de media? En bovendien, wat voor moois is er te melden over de kerk? Wat gaat er schuil achter die kerkmuren? Zijn er geen kerkmuren waarachter zelfs heel erge dingen gebeuren? We moeten niet regelmatig vaststellen dat achter een mooie kerkgevel een uitgehold christendom schuilgaat. En als een buitenstaander de weg zoekt naar de kerk, zal hij dan niet gemakkelijk heel erg verdwalen? Waar moet hij wezen? Zijn er niet heel veel groepen die zichzelf kerk noemen? En de een heeft die visie op de kerk en de ander heeft die mening over de kerk. En wij gemeente, broeders en zusters, hoe praten wij over de kerk? Hoe zien wij de kerk? Maar met die vraag in de hand gaan we naar zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus. En dan zie je dat daar ook zo'n soort vraag wordt gesteld. Ja, zo'n soort vraag, maar toch heel anders. Want de catechismus vraagt niet, hoe zie jij de kerk? Of wat is jouw mening over de kerk? Nee, de catechismus vraag is, wat gelooft u van de kerk? En dan praat je gemeente op een heel ander niveau. Dan hoor je de taal van kinderen. Dan hoor je de taal van gelovige kinderen die praten over hun moeder. Hier klinkt de geloofsbelijdenis van de kinderen die het woord van hun hemelse vader hebben gehoord. Het woord van de vader zegt geweldige dingen over de kerk. De kerkstad, Sion, is onze moeder, Psalm 87. Men zegt van u voortreffelijke dingen. O schone stad van Sions God en Heer. Jeruzalem, de kerkstad. Dat is de plaats waar God ons het leven geeft. En daar gebeuren grote dingen. Want daar is God met zijn woord. Het woord van het leven. Het woord van de verzoening. Ik heb het thema van de preek zo geformuleerd. Kinderen van de Vader beleiden de kerk als hun moeder. Dat is het thema. Kinderen van de Vader beleiden de kerk als hun moeder. Drie dingen. Want in de kerk, daar zijn ze geboren. Dat is het eerste punt. Want in de kerk, daar wonen ze samen. Dat is het tweede punt. Want in de kerk, daar worden ze bewaard. Dat is het derde punt. Ik herhaal het geheel nog even. Kinderen van de Vader beleiden de kerk als hun moeder. Want in de kerk, daar zijn ze geboren. Dat is één. Daar wonen ze samen. Dat is het tweede. En daar worden ze bewaard. Dat is het derde punt. Er wordt gevraagd naar de kerk. En het antwoord gaat over wat Christus doet. De Zoon van God. Dat is, gemeente, de verrassing van antwoord 54. Dan praat je over de kerk, dan moet je zien wat God doet. Wat de levende God doet. De Zoon van God was bezig en is bezig bij elkaar te brengen. Bijeen te brengen. Je kan mooie en lelijke dingen zeggen over de kerk. Maar gemeente, je bent altijd buiten de orde als je niet uitgaat van het werk van de Zoon van God. Kijk je naar de mensen, dan zie je ook steeds zoveel gebrekkigheid en zondigheid. De kerkgeschiedenis is de eeuwen door een geschiedenis vol menselijk falen. Het begint al met het eerste kerkgezin. In het paradijs zie je al dat het succes van de kerk niet afhangt van mensen. Adam wordt ontrouw aan zijn hemelse vader. Er zouden geen gelovige kinderen van de vader vergaderd worden als God zelf het niet deed. De kerk, gemeente, is Gods werk. Als na de zondeval de mens wegkruipt als een kind dat zich schaamt voor vader, dan is daar de stem van de vader die roept, Adam, waar ben je? En in die roepstem, gemeente, klinkt het goede nieuws. Het evangelie van de genade van God. En dat was omdat de Zoon van God toen al tussen beiden gekomen was. De kerk is vanaf het begin van de wereld het werk van de levende God. Dat moet je gelovig zien, omdat je anders vastloopt in al die akelige dingen die gebeuren en die afbreuk doen aan het werk van Christus. Wij kunnen vanaf ons kleine plekje heel het kerkvergaderend werk van God niet overzien. Maar door het geloof zie je de levende God bezig. Door alle eeuwen heen is de Zoon van God actief om voor zich een volk bij elkaar te roepen. En hoe ziet het geloof dat? Hoe weet u dat? Nou, dat leren we uit het woord van God. En dat is veel meer, gemeente, dan de boodschap van het Centraal Bureau van de Statistiek. De kerk is niet een vereniging van mensen die samen godsdienst belangrijk vinden. De kerk is niet een club van wat gevoelige mensen die samen besloten hebben om op een bepaalde manier hun religie te beleven. De kerk is niet een religieuze groep die van strakke regels houdt. De Bijbel zelf laat ons zien dat de kerk het werk van God is. Moet je lezen, Genesis 12, hoe de Heere Abraham roept. God zelf roept hem. Uit de wereld van die dagen, de Heere zelf ging de tent van Abraham binnen en heeft hem gemaakt tot de vader van alle gelovigen. Abraham en zijn nageslacht worden afgezonderd van de andere volken. Maar aan het adres van Abraham maakt de Heere direct al duidelijk dat het hem gaat om de kerk uit alle volken van de wereld. De katholieke kerk. Dat is de algemene, de wereldwijde kerk. In u, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Israël is tijdelijk alleen de kerk. Israël, Gods oogappel. En Jeruzalem, de stad van God. Jeruzalem, zijn stichting ligt op heilige bergen, Psalm 87. Maar bedenk goed, De heerlijkheid van Jeruzalem was niet dat het zo'n bijzondere stad was. En de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is, die zijn niet van zichzelf heilig. Nee, heilig waren die bergen. En heerlijk was Jeruzalem, omdat God daar wilde wezen. Omdat de Heer daar wilde wonen bij zijn volk. Jeruzalem, de heilige stad. Maar waarom was dat? Omdat in die stad de tempel was van Yahweh, van de Heer. En omdat daar het feest van de verzoening gevierd mocht worden. Jeruzalem, stad van de vrede. Maar waarom? Omdat de offers voor de zonden gebracht werden daar. En de vrede met God getekend wordt. Wat een reden dus om met Psalm 87 de heerlijkheid van de Godstad, de kerkstad, te bezingen. Dan zing je dan verder in Psalm 87, dan zie je ook waarin die heerlijkheid van Sion vooral tot uiting komt. Dit bedoel ik. Jeruzalem wordt getekend als moederstad. Jeruzalem krijgt kinderen uit alle volken, uit Egypte, uit Babel, uit het verre Ethiopië. Ja, uit alle landen zullen ze komen, mensen die vroeger vijanden waren. Wat Psalm 87 zegt, ze zullen gerekend worden als kinderen van Jacob. Ingelijfd in het volk van God, opgenomen in de gemeente van Christus. En zo, broeders en zusters, jongens en meisjes, is Psalm 87 profetie van Pinksteren. De apostel Paulus heeft in Efeziërs op dat machtige wonder gewezen, dat na Pinksteren gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen samen de gemeente van Christus vormen. Nee, niet iets dat wij zelf opbouwen. Nee, wij worden ingeleefd. God de Vader geeft je een plekje bij moeder. Psalm 87, vers 6. De Heere telt bij het opschrijven van de volken. Deze is daar geboren. Die is daar in Jeruzalem geboren. Hoort u het woord? Geboren. Als in een boek telt hij ze op, ieder van zijn kinderen. De Vader laat niet één van zijn kinderen verloren gaan. Hij vertrouwt ze toe aan Christus. Ze krijgen een plaats in de gemeente van Christus. Dat is het nieuwe Sion. De kerk. En dat, gemeente, is onze moeder. Apostel Paulus zet in Galaten 4 tegenover elkaar het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem, dat is de stad ginds in Israël, in Palestina, en die is in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem, zegt Paulus, is vrij. En dat is onze moeder. Het Jeruzalem boven, waarom heet dat zo? Nou, dat is omdat vanaf de hemelvaart Christus in de hemel is. In het hemelse heiligdom, in het hemelse Sion, is hij actief voor de zijnen in de dienst van de verzoening. En bij dat Jeruzalem, broeders en zusters, jongens en meisjes, mogen wij vandaag horen. Ingeschreven als burgers van het hemelse Jeruzalem. Maar waarom wordt de kerk nu dan moeder genoemd? Nou, dat is omdat de Heere vanuit de hemel daar werkt met zijn geest en met het evangelie, met het woord. Daar in de gemeente is de werkplaats van de Heilige Geest. De geest van Christus die het geloof in onze harten werkt. De geest die leven geeft. Nieuw leven geeft. Daar is de prediking van het evangelie waardoor je geboren wordt. Wedergeboren wordt. Opnieuw geboren wordt. Hoort u het, broeders en zusters, jongens en meisjes? Je moet opnieuw geboren worden. Er zijn veel mensen die van echte woordbediening weinig heil meer verwachten. Maar antwoord 54 zegt, de geest en het woord zijn de instrumenten van Christus, waardoor het geloof wordt aangestoken in je hart. En zo worden kinderen van God geboren. Als de kerk het woord van God zuiver bedient, dan is zij een moeder die kinderen voortbrengt. Mensen die tot geloof komen en tot bekering komen. Hoe praat je over je moeder? Door haar word je gevoed met melk en met vast voedsel. Bij haar kom je tot rust. Want in Jeruzalem mag je genieten van de rust om de vrede met God, de verzoening van je schuld. Wat is het dan geweldig dat je bij de kerk mag horen. Voor de meesten van ons geldt dat we al van jongs af aan zijn ingeschreven in de burgerlijke stand van de kerkstad. Onze moeder. En door de doop draag je het identiteitsbewijs elke dag met je mee. Je hebt een status als burger van het Nieuw Jeruzalem. Je identiteitsbewijs. De doop. Maar als je groeit in je geloof, dan zal je steeds duidelijker zien dat het een voorrecht is dat je in de kerkstad mag wonen. Kinderen van de Vader, ook al ben je nog zo klein zoals Henk van der Meulen, je hebt een vaste plek bij moeder. Ons aller moeder. Ik hoop dat ook jullie jongens en meisjes een beetje zullen begrijpen dat je de kerk kunt vergelijken met een moeder die je het leven geeft. Het leven van het geloof. Wat een verantwoordelijkheid ligt hier trouwens. Voor de kerk. Om te waken over het goede voedsel. De gezonde leer van het evangelie. Stel je voor. Een moeder die het leven van haar kinderen in gevaar brengt. Door te knoeien met het voedsel. Wat haar kinderen krijgen. Als dat gebeurt. Zo erg. Dan komt op een bepaald moment het zover dat de kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Zo gaat dat in onze samenleving. En zo is het met een kerkverband waar de prediking niet meer veilig is. Omdat er geknoeid wordt met de zuivere melk van het woord. Dan is het leven, dan is het geloofsleven in gevaar. Van de leden en van hun kinderen. En wat een wonder als je dan geleid mag worden op een weg waardoor je wel bewaard wordt bij dat woord. Van moeder. Wat een rijkdom om dan te zien hoe bijzonder het is dat je mee mag, toch weer mee mag in die levensbeweging van de Heere Jezus Christus. Buiten die levensbeweging van Christus vind je het leven niet. Er is het leven in gevaar. Daarom kan je ook niet zeggen, ik geloof wel op mijn manier en daar heb ik de kerk niet bij nodig. Wie bij moeder vandaan loopt, die zegt nee tegen het leven. Nee zeggen tegen het leven, dat doe je ook. Als je denkt dat het automatisch wel goed komt als je maar één keer kerklid bent. Maar gemeente, papieren leden zijn dode leden. Als je alleen maar papierlid bent. Het gaat in de kerk helemaal om de Heere Jezus Christus. Hij wil, hier wil hij persoonlijk met je aan het werk door zijn geest, de Heilige Geest. Hij werkt de wedergeboorte in je hart door het zaad van het woord, 1 Petrus 1. En dan moet je je ook heel persoonlijk voor openstellen. De catechismus is in het slot van antwoord 54 heel persoonlijk. Ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Dat staat daar. Dan mag je dat zomaar en dan ook nog zo zeker zeggen van jezelf. Ik ben en blijf eeuwig lid. Ja, gemeente, zeker dat mag en dat moet ook in geloof. In waar geloof. Dat betekent in verwondering. Ja, want wij zelf zouden het allang laten afweten en zullen het ook alsnog laten afweten. Maar Christus heeft me geroepen, de Zoon van de Vader, en Hij houdt vast en daar mag je op vertrouwen. En Hij leert ons de liefde voor onze moeder. Levend lid, dat betekent ook dat je mee de verantwoordelijkheid draagt. Je bent er met huid en haar bij betrokken. Je ziet ook dat het allemaal niet vanzelfsprekend goed gaat met de kerk. En je kan het ook niet hebben. Als moeder het woord van de hemelse Vader niet zuiver bewaart. Als het woord van de Vader wordt ingekort of verdraaid. Of we zeggen, ja dat past niet meer zo in onze tijd. Je kan het niet hebben. Dat moeder een ontaarde moeder wordt. En daarom, net als vroeger in de GKV, komt het er nu ook op aan om mee te leven. Mee te lezen. Betrokken te zijn. Levend lid te zijn. En dat zal blijken in de praktijk. Op de jonge mensen zal dat blijken. In de opstelling, op catechisatie enzovoort. Wij staan niet alleen ingeschreven als burgers van de kerkstad. Het gaat verder, gemeente. Wij mogen daar wonen. Wonen en dan niet als losse individuen. op jezelf, nee, maar samen wonen. En daarmee kom ik bij het tweede stukje van de preek. In de kerk, daar woon je samen. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Dat laatste, broeders en zusters, die toevoeging, de gemeenschap der heiligen, gaat het dan over iets anders? Is met die gemeenschap der heiligen nog de kerk bedoeld? Ja, dat is zeker zo. De kerk die wij geloven is de gemeenschap der heiligen. Maar klopt dat wel? Zeg nou, klopt dat wel met de praktijk? Want gemeenschap, dat is een mooi woord. Gemeenschap, dat betekent dat je deelt, dat je dingen met elkaar deelt. Samen delen. Gemeenschap betekent, ik laat jou delen in wat ik ontvangen heb. En jij laat mij delen in wat jij ontvangen hebt. In de gemeente van Christus heb je soms heel verschillende gaven ontvangen van Christus. Maar je deelt ze samen. Een voorbeeld. Heidenen hebben deel gekregen aan de geestelijke rijkdom van Jeruzalem. En dan zegt de apostel Paulus in Romeinen 15, vers 26 en 27, tegen de christenen uit de heidenen: jullie moeten de gemeente in Jeruzalem nu wel laten delen in jullie stoffelijke goederen, jullie materiële bezit. Gemeenschap, dat is iets wat je ziet en beleeft en merkt in de praktijk. En die gemeenschap, broeders en zusters, hoort nu typisch bij de kerk. Er zijn veel christenen die al van gemeenschap spreken, ook al weten ze van anderen alleen nog maar dat ze zich tot het christendom rekenen. Daar hebben ze geen zichtbare kerk bij nodig, met ambtsdragers enzovoort. Ze spreken liever over één grote onzichtbare kerk van Christus die zich niets aantrekt van kerkmuren en zo. Als je maar een persoonlijke band met Jezus hebt, dan heb je daar verder genoeg aan. En zeker als je dan van tijd tot tijd nog eens ergens een bijeenkomst hebt of een conferentie. Maar broeders en zusters, kinderen van de hemelse Vader kunnen zo niet leven. Het woord van de Vader spreekt ook heel anders. Kom, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het als zonen van Israëls huis ook samen wonen. Samen wonen. In de kerkstad. Als kerkgezin. Stel je eens voor, een gezin met veel kinderen van één vader. Stel je eens voor dat ieder, als het etenstijd is, een apart plekje opzoekt. De een op de zolderkamer, de ander zo'n slaapkamertje. Ieder met zijn eigen brood en beleg. Ieder zorgt alleen maar voor zichzelf. Samen aan tafel. Samen delen. Dat is er niet bij, dan zeggen we toch, dat is een gebroken gemeenschap. Dat is geen echt gezinsleven, zo is het ook bij de kerk. Daar is de gemeenschap der heiligen zichtbaar en praktisch merkbaar. Dat heeft zijn hoogtepunt in de zondagse kerkdiensten. De ontmoetingen waar het woord van de Vader is en waar de maaltijden van Christus zijn. De maaltijd van het verbond, de gemeenschap der heiligen, broeders en zusters, krijgt het duidelijkst gestalte in het heiligavondmaal. Daar komen ze samen, daar eten ze samen, de broeders en zusters, daar delen ze samen, omdat ze samen aan de Heer Jezus verbonden zijn. En van daaruit begint de onderlinge liefde, de diaconale gemeente. Hoe kan dat ooit, zult u misschien zeggen. Broeders en zusters, een gemeente met allemaal verschillende individuen, zoveel verschillende karakters. Hoe gemakkelijk heb je geen persoonlijke tegenstellingen. Nou gemeente, laten we daar maar weer eens echt verwonderd over wezen. Als die gemeenschap er werkelijk is. En hoe dat dan kan? Dat kan omdat de Heere Jezus, de Zoon van de Vader, ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Het begin ligt bij hem. Hij is begonnen met delen. Hij deelt zichzelf uit. Zijn eigen leven. Hij geeft zichzelf. Hij laat ons leven in zijn gemeenschap. En geeft ons deel aan al zijn schatten. Het eeuwige leven. De gerechtigheid. heerlijkheid. En kijk, hij die zichzelf uitdeelt, hij bindt ook samen. Hij sticht de eerste gemeenschap. En daardoor zien wij in geloof onze eenheid. Daarom is het ook onuitstaanbaar. Als twee kerkengroepen zeggen, wij staan op hetzelfde fundament. Dat je dan niet kerkelijk één wordt. Dat kan gewoon niet bestaan voor God. Christus is het hoofd. En hij houdt het lichaam in al zijn delen bij elkaar. Eén zaligmaker. Eén doop. Eén tafel. Samen met broeders en zusters. Die in de omgang misschien wel heel verschillend zijn. En de omgang met elkaar, daar kom je soms misschien wel heel onaangename dingen tegen. Maar er is er één die je samen bindt. En hij geeft je samen een plek in de kerkstad. Bij ons aller moeder. Leer je dat je samen van dezelfde genade moet leven. En samen heb je veel te doen. Ieder met de gaven die we ontvangen hebben. Samen delen in de blijdschap. Samen delen in het lijden. En als het dan dus echt tegenvalt. Als u of jij eens de gedachte hebt dat, ja, is alles goed en wel, maar ik val buiten de boot. Als je terecht kunt zeggen, ik merk maar weinig van de gemeenschap der heiligen. Praat er mij niet van. Maar dan is het goed, gemeente, om een signaal te doen uitgaan naar de ambtsdragers van de gemeente. Want de ambtsdragers zijn de componisten van die gemeenschap der heiligen. En zij kunnen dan proberen mee te werken om het probleem te verhelpen. Kijk, grote kerkelijke gemeenten hebben hun specifieke problemen. Denk aan Handelingen 6. Maar kleine gemeenten hebben dat ook. En dan is het goed dat er nagedacht wordt. Broederlijk wordt nagedacht over oplossingen. Maar gemeente, als horizontaal de gemeenschap belemmerd wordt. Als het samenwonen in de kerkstad dreigt vast te lopen. Verlies dan niet hem uit het oog. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zal het werk aan zijn kerk nooit laten varen. Ik kom bij het laatste. Het derde stukje van de preek. Op kinderen van de Vader beleiden de kerk als hun moeder. In de kerk worden ze ook bewaard. Kijk, vraag en antwoord 56 van de Heidelbergse Catechismus. Dat lijkt in deze zondag over de kerk een beetje een aanhangsel. Wat beleidt u van de vergeving van de zonden? Wat zeg je daarmee? Wat beleidt u daarmee? In een preek over de kerk kan dit punt gemakkelijk in de verdrukking komen. Maar gemeente, in werkelijkheid is de vergeving van de zonden het grootste geschenk dat de Heere geeft aan de kerk. Kijk, je kan een heel somber verhaal houden over de kerk. Ik denk even aan wat we gezegd hebben in het begin van de preek. Je kan teleurgesteld wezen in de kerk. Je kan je geregeld ergeren aan allerlei klein menselijk gedoe, als het zo moet. Er nu alweer problemen zijn, broeders en zusters. Wat bestaat de kerk uit veel zwakke en kleine mensen, zondige mensen. Wat gebeuren er vaak dingen die je onaangenaam treffen. Als je het vergelijkt met bedrijven en instituten in de wereld om je heen, dan zeg je misschien dat de kerk organisatorisch gezien zwak in elkaar zit. Als je dat allemaal ziet, dan vraag je je af, hoe kan de kerk nog bestaan? Hoe ter wereld is het mogelijk dat God met de kerk verder wil? Voor deze moeder ga je toch niet door het vuur? Inderdaad, hoe praat je over je moeder? Maar gemeente, dan zie je hier het geheim van de kerk, waardoor die blijkt bestaan. En dat is de bediening van de vergeving van de zonden. Dat is dat daar die hoge priester is, in het hemelse heiligdom. Jezus Christus doet daar zijn priesterwerk, in het hemelse Jeruzalem, voor de vergeving van de zonden, de verzoening van de schuld voor u, voor jou, voor mij. En hier in de kerk mag het evangelie van de vrijspraak worden verkondigd. Aan de kerk is de prediking van de vergeving van de zonden toevertrouwd. Dat is het geheim van onze moeder. Het mooie geheim. Wat zijn er onnoemelijk veel zonden. Wat zijn er schrikbarend veel tekorten bij mensen. Waarom is de kerk nog niet helemaal te gronde gegaan in de golven van de secularisatie? Nou, dat is omdat wij deze machtige werkelijkheid mogen belijden, ik geloof de vergeving van mijn zonden. Vandaag wordt wel gezegd dat de kerk sterke leiders nodig heeft, tactische managers. Dus natuurlijk waar goede leiding van de kerk is van groot belang. Maar wat de kerk echt nodig heeft, gemeente, dat is de rijke prediking van de vergeving van de schuld. Dat je te horen krijgt. God schenkt je uit genade de gerechtigheid van Christus, de prediking van het evangelie en het werk van de Heilige Geest. Dat zijn de bronnen van het heil, waar Psalm 87 over spreekt. De bronnen van het leven, van het nieuwe leven, ja, van het eeuwige leven. En dat leven vind je alleen bij haar, bij de kerk, bij onze moeder. Dat vind je daar waar het woord trouw wordt bewaard. Alleen bij deze moeder word je gevoed tot het eeuwige leven. Als er geen vergeving van de zonden was, waren wij al lang vergaan. Als er geen vergeving van de zonden is, worden ook persoonlijke conflicten opgelost. Als wij niet blijven putten uit die bron, dan zullen wij alsnog vergaan. God moet zijn kerk in leven houden. En gemeente, dat zal hij doen. Misschien langs voor ons ongedachte wegen. De levende God gaat voort met zijn kerk. Totdat het getal van de kinderen vol is. Dan zullen kinderen van de Vader de drie enige God eeuwig loven voor de genade. Die hij hen bewezen heeft in de kerk. Ons allermoeder. Amen.
Dominee E. Heeres van DGK Dalfsen hield deze preek op 14 oktober 2018 in de DGK Opeinde.